het ISDBOL beleidsplan 2019-2022, gemeenteblad 2018-83. Meneer Janssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 19-22. Uiteraard is dit aan de voorkant ook ruimschoots besproken met de SMO-raad. Hun advies zit erbij. Zij geven daarin ook aan dat hun opmerkingen ruimschoots zijn meegenomen. En zij ook positief adviseren op het beleidsplan. Belangrijk aandachtspunt, en dat geven ze ook weer aan, hè, het verhaal van bewindvoering hebben we het zojuist ook al over gehad. En dat is ook, dat wordt in volle omvang opgepakt. Daar geven ze nog toe dat de op- en aanmerkingen die ze hebben aangegeven, hebben geleid tot de aankondige wetswijziging. En dat ertoe kan leiden dat de extreme windvoeringskosten beheersbaar kunnen worden. Ze geven aan de kostenpost permanent met veel aandacht te volgen. Dat doen wij al permanent en dat zullen we ook absoluut niet loslaten. Want het stoort ons ook dat er sommige zaken niet goed lopen zoals wij dat willen. Even kijken. Verder staat er wat er staat. En hebben wij een eigenlijk maandelijks tot zeswekelijks overleg met de SMO-raad. Waarin wij onder andere dit soort zaken gewoon ook structureel bespreken. En ook de aandacht daar altijd bij houden. Dan hebben we het plan zelf. Daarbij dient opgemerkt dat wij ook al aangegeven hebben dat dit eigenlijk het voortzetten van een beleid is dat we hadden met een behoorlijk aantal nieuwe stappen die wij daarin gaan ondernemen. Maar dat het niet zo veel verschilt van het verleden. A, omdat wij de goede dingen blijven doen. Maar B, ook omdat er in 2019 nog het een en ander gaat veranderen. Getuigen het verlaten van onderbanken, het verschuiven van de reïntegratietaken, integrale toezorgtoegang die we hebben, integraal sociaal domein. Dus als daarin de noodzaak zou zijn, komen wij in 2019 naar u terug met een addendum op dit stuk. Als daar inderdaad nog hele grote veranderingen in zouden komen. Verder laten wij het verder behandelen en dan horen wij uw vragen graag.
Oké, dank u wel. Mevrouw Janssen, de BCD. Heeft u vragen voor deze termijn?
Nee, ik heb even geen vragen.
Okay. Mevrouw Gulpen, VVD-fractie.
Ja, ik heb mijn vraag zojuist heb ik ook al gesteld, maar ik heb nog een aanvulling. Mevrouw, u gaf aan zojuist de wethouder over de SMO-raad. Dat advies van die rapportage, kunnen die ook aan de commissie laten toekomen, wat de SMO-raad vraagt om te rapporteren voor de bewindsvoering?
Ja, misschien mag ik er even op antwoorden, want daar hebben we... Daar hebben we het recentelijk nog in de SMO-raad over gehad, dat we wel zoveel mogelijk willen aansluiten bij de rapportages zoals ISDBOL die nu verzorgt. En daar wordt gerapporteerd over de bewindvoeringskosten. Dus dat hebben we ook zo met de SMO-raad afgesproken, dat dat voor ons eigenlijk de rapportage over de bewindvoering is. Want dan blijven we allerlei manieren van rapportage. En het kan ook maandelijks trouwens. De wethouder kent de cijfers in ieder geval maandelijks vanuit de DB-rap, neem ik aan.
Als ik mag aanvullen, wij geven inderdaad maandelijks in de DB-raps, heette die dan, geven we de ontwikkeling op de bewindvoerderskosten. En daarnaast doen we dat natuurlijk ook in de bestuursrapportages. Dus je kunt het maandelijks kun je het gewoon volgen.
En dan wil ik nog één opmerking daaraan toevoegen. De maandelijkse DB-raps, met uitzondering van januari en februari, worden maandelijks toegezonden aan de Griffie en staan ook gewoon in te zien op IBAPS voor ieder die daarin geïnteresseerd is.
Dat was het van u. Oké. Meneer Snuggers.
Ja, dank u voorzitter. Mijn eerste vraag ging waarop de waterhouder eigenlijk al had voorgesordeerd. We hebben hier een 18 puntenprogramma, 2019-2022, en dat is deels een feest van erkenning. U zei zo net van het is voorzetten van beleid met nieuwe stappen. En u zei een van die stappen was het uittreden van ISDBOL.
Ja, dan heb ik mij misschien niet helemaal duidelijk uitgedrukt. Het is een voortzetting van het goede beleid wat we doen, met daaraan de diverse aanpassingen. We hebben nog niet alle aanpassingen kunnen verwerken, omdat die in 2019 nog komen. En in 2019 komt dus het uittreden van onderbanken heel pregnant aan de orde, omdat wij de verwachting hebben dat ze per 1-1-2020 gaan uittreden. Wat daarvan dan de gevolgen zijn, daar komen wij in die nodig, hè. Mits dat we dat kunnen tackelen in de aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling, kunnen we in 2019, zouden we terug kunnen komen met een addendum op dit beleidsplan. daar waar dat nodig zou zijn op de verschillende onderwerpen die nog wijzigen in 19. Dat was even het verhaal daaromtrend.
Ja, de tweede vraag is eigenlijk een technische vraag. Op pagina 5 van 7 zie ik ergens staan de oudere klant bij een gedachtenbolletje. En die oudere klant, ik heb het beleidsstuk even erbij gepakt, is dat alleen de 50-plusser? Of denkt hij alleen ook, is dat ook gesegmenteerd in de 60-plusser of de 65, of de 62-plusser? Want dat maakt natuurlijk nogal wat verschillen qua aanpak, lijkt me. Of zeg die mensen die 62 jaar en ouder zijn, die laten gewoon zitten of iets dergelijks. Ja.
Nou, het is zo dat je moet vanaf, dat is natuurlijk altijd discutabel welke leeftijd je pakt, hè? Want ik ben ook 50, ik ben ook dan een oudere klant, maar zo voel ik me niet, maar dat is voor iedereen anders. Ja, vond ik ook. Maar goed, je moet het ergens kwantificeren, dat begint ergens. En mensen laten zitten doen we het liefst niet, hè? Maar zeer zeker als ze richting die pensioensgerechtigde leeftijd gaan, dan is het wel ook een keuze van de mensen, willen zij nog stappen maken? Maar je hebt in principe een bepaald beleid vanaf een leeftijd van 50, die anders is als dat er iemand van 18 of 19 binnenkomt. Nogmaals, dat zijn bepaalde stappen die je neemt. Dus
als ik het goed samenvat, de oudere klant, dat bedoel je eigenlijk meer de 50-plussers zoals staan in het beleidsplan? Oké, okay, schaam.
Voorzitter, als ik kort mag aanvullen. Ja, het is 50-plus en vooral de betrokkenheid van de klant leidt ertoe of we mensen kunnen plaatsen. We hebben vanmorgen nog iemand een vaste baan kunnen aanbieden. Die was 63 jaar. Dus daar laten we het zeker niet naar. Als het tot... Die sprak ook nog Nederlands ook nog.
Meneer Snelkens.
De laatste vraag. Mijn nieuwsgierigheid was eigenlijk gewekt door dat advies van de SMO-raad. En daar staat, dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. En ik ben wel benieuwd welke aanpassingen dat zijn. Dat staat in deze brief. Ja, ja.
Ja, als dat redactionele, daar gaat het vooral om. Ja, ik heb hier alle opmerkingen van de SMO-raad en onze reactie daarop. Ja, dat is geen geheim, dus die, noem er maar drie. Noem er maar twee. We hebben het gehad. Vooral wat erg speelde was... Dat we niet meer zozeer gingen sturen op klantenaantallen, maar meer op beheersen van buig eigenlijk. En kosten. Dat, op kosten. En dat wekte een gevoel dat we eigenlijk op een hele andere manier ook dat Easy Balls een bedrijf ging voeren vanwege die omslag. Maar wat wij daar eigenlijk bedoeld hebben, en dat is textueel aangepast, is dat wij zien dat die bijstandspopulatie zo zwaar wordt dat het niet reëel is om Easy Ball dan als organisatie af te rekenen op afname van klantenaantallen. Daar waar dat eigenlijk nauwelijks nog mogelijk is. Ja, misschien die 2%, maar dat is dan ook het maximum. Dus daar zijn textuele aanpassingen. Dat was eigenlijk wel het zwaarste punt ook voor de SMO-raad. Verder hebben ze ook gevraagd om die taart van de verdeling van het klantenbestand... om die ook voor Brunsumeer te geven. Goed, dat hebben we separaat aan hun ook medegedeeld. Hoe dat zich maar de verhouding is ongeveer hetzelfde als dat een heel bol is. Dus Brunsum wijkt niet zozeer af van de totale aantallen van bol. De rest nogmaals, dat waren echt textuele dingen. Maar wat ik net noemde, dat was wel het zwaarste punt voor de SMO-raad. Ja.
Verder nog iets? Dank u wel. De pakfractie, mevrouw Herman.
Onze vragen zijn reeds beantwoord.
Dank u wel. PvdA, mevrouw Smeets.
Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk maar één vraag. Er staat op bladzijde 25 dat het mantelzorgcompliment voor de gemeente Landgraaf in 2017 is uitgevoerd door ISD Bol. Wie heeft dat voor Brunsum uitgevoerd en wie doet dat in 2018?
De gemeente Brunsum. Ze hebben puur de technische uitbetaling gedaan van dat bedrag. Zoals wij de WTCG uitbesteden aan Easy Ball, zo doet Landgraaf het uitbesteden van het betalen van dat bedrag. Meer is dat dus goed techniek.
Ja, en Beter Buren doet ook nog voor de mantelzorg is die 10 uur dienstverlening. Dus dat doet Beter Buren uitvoeren voor de gemeente.
Dat was het van uw kant. Dank u wel. Dijsborgen, mevrouw Baarden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen, maar dat is meer over uitvoering. Wellicht dat dat toen bij het werkbezoek is uitgelegd, maar toen kon ik niet aanwezig zijn. Dus de eerste vraag is over op het beleidsplan pagina 15 en dan de laatste alinea. En dat staat ook wel een mooie 9 bij dat punt 9. De klant heeft recht op een snelle bemiddeling naar betaald werk, want stilstand is achteruitgang. Daar ben ik het natuurlijk ook helemaal mee eens. En wat is de vraag? Wat wordt dan verstaan onder snelle bemiddeling naar werk? Welke maatregelen moet ik dan aan denken dat er gedaan kunnen worden om iemand zeg maar snel weer aan het werk te krijgen? Moet ik de tweede ook meteen stellen? Of?
Nee, we gaan even naar het antwoord toe van meneer Smeesters. Mevrouw Raads in deze.
Wat we doen, alle nieuwe klanten die bij ons een uitkering komen aanvragen, daar gaan we direct kijken, diagnose op loslaten, laat ik het zo zeggen. Dus gelijk de arbeidsfitheid bepalen. Is een klant arbeidsfit, 80-100% heet dat dan, dan nemen we die direct op in, bij het poortteam. We hebben dan een apart team voor, waar mensen zitten die alleen met die klanten werken. Daar worden meerdere instrumenten ingezet. De klanten worden doorverwezen naar een workshop, zoals we dat noemen. Zeg het maar, een sollicitatietraining. En daar moeten ze wekelijks naartoe. Dus er wordt samen met de klant gekeken naar het cv, gericht gesolliciteerd, gekeken naar de presentatie, noem maar op. Maar ook de banenmakelaar wordt ingeschakeld, die actief op zoek gaat naar vacatures. Maar ook de uitstroomteams spelen hier een rol in. Dus dat is een... Waar ook de mensen van het van Betere Buren in zitten, ontwikkelcoaches, maar ook mensen van het WSP in zitten. En wij hebben ook toegang, net als het WSP, tot de vacatures die het WSP verzamelt. Dat leggen we samen in één matchingsbestand. Dus in een gezamenlijk bestand van vacatures wordt gezocht naar passende vacatures. Dus er wordt van alles ingezet, alle instrumenten ingezet, om de klant zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Dus dat is een scala aan maatregelen die wij onder andere uitvoeren.
Ja, dankjewel.
Ja, en snel is natuurlijk voor elke cliënt anders. Hè. Iemand die vanuit een WW-situatie direct instroomt, dan is snel misschien een week of een maand. Maar iemand die al, 20 jaar in een bijstandssituatie verkeert, dan is snel misschien ook 2 jaar. Weet je, dus dat is ook al relatief en afhankelijk van elke cliënt apart.
Ja, mijn gedachte ging meer uit naar schoolverlaters bijvoorbeeld, die dus hun diploma hebben en dan ja, van school uit, van de stageplek bijvoorbeeld geen verlenging krijgen. Maar mij lijkt dat dat wel snel bemiddelbare personen zijn.
Die worden dan in het traject opgenomen wat ik net beschreven heb. Workshop, banenmakelaar, uitstroomteam, van alles. Eventueel zelfs nog, ook een instrument... is een plek werken met behoud van uitkering. Dat wil ook vaak nog helpen om iemand snel ergens staan te kunnen plaatsen. Die dan even tijdelijk met behoud van uitkering start. En vervolgens daar een dienstverband krijgt aangeboden bij een werkgever. Dat is ook nog een instrument wat ingezet kan worden.
Ja, dat sluit inderdaad wel aan bij mijn beleving wat ik dacht van snel naar werk.
Dat was het voor nu?
Nee, ik had nog één vraag. En ja, dat sluit waarschijnlijk een beetje daarbij aan. En dat is dan op pagina 23. En dan weer de laatste alinea. En dat is puntje 18. Dat gaat over de automatisering en digitalisering leidt tot administratieve lastenverlichting bij de klant en bij ISD Bol. En dan met name het stukje van de klant wordt er dan een... dossier aangelegd van de cliënt en met bijvoorbeeld een plan van aanpak en het resultaten van de testen wordt dat bijgehouden. Is dat ook door de cliënt ook in te zien dan en zeg maar wat zijn plan van aanpak is en hoe dat hij daar al wel of niet aan voldoet?
Van alle klanten bij ISD Bol wordt alles vastgelegd, plan van aanpak, brieven, besluiten en er wordt een dossier van gevormd. En de klant die inzage wil in zijn dossier, krijgt inzage in zijn dossier. Dat kan hij aanvragen, dat is geen probleem.
Oké, dank u wel. Mevrouw Plas, CDA.
Dank u wel, meneer De Haas. Ja, dit is goed hoor, meneer de baas. Ja, geen probleem. Ik wil even inhaken op de vraag en opmerking van mevrouw Baas, collega mevrouw Baas. Dat een cliënt heeft natuurlijk wel een bepaalde internetvaardigheid nodig. En we hebben toch ook te maken met lage letterdheid. Bij lage letterdheid is het ook vaak het risico dat je digibeet bent. Daar proef ik een spanningsveld. Hoe gaat u daarmee om?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk een systematiek binnen ISI Bol dat mensen middels een aantal vragen die ze op papier moeten beantwoorden, zodat ISI Bol erachter kan komen of men een bepaalde mate van laaggeletterdheid heeft. Hebben ze dat, dan gaan we daar een stap mee verder. Daar hebben we een stukje opleiding en begeleiding voor. Digibeten, dat komt vaak voort uit laaggeletterdheid. Hè? En op het moment dat je dat oplost, gaat de rest ook vaak een goede weg. Aan de andere kant zie je dat toch heel veel mensen, en dat is dan wel het voordeel van mobiele telefonie, omdat het veel visueel is, hun weg toch wel vinden met een mobiele telefoon. Maar daar wordt ook op ingespeeld. In ieder geval, er zijn opleidingen voor en binnen onze mensen die dat herkennen, die dat kunnen herkennen en dan de stappen kunnen nemen, zodat ze, ik even de naam van het stuk kwijt wat we, de opleiding die daarna volgt voor de cliënten.
Dat kan bijvoorbeeld als het
taalkursus,
een klik- en tikcursus. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Ik denk dat u dat bedoelt. Daarnaast zetten natuurlijk allerlei middelen in die vanuit het bondgenootschap geletterdheid Parkstad aanwezig zijn. En dat kan via stichting lezen, schrijven, bibliotheek, nou, noem maar op. Een veelheid aan middelen die ingezet kunnen worden.
Dank u wel. Een volgende vraag die ik heb, die had ik zo net willen stellen, alleen toen was het te vroeg. Het college stelt terecht, want wij geloven ook dat arbeid adelt, dat werk de beste inburgering is. Wij kunnen het daarin goed in vinden. Maar betekent dat dan ook dat bijvoorbeeld een hoogopgeleide vluchteling werk moet doen dat niet de uitdaging geeft waardoor hij of zij tot bloei komt? En dan denk ik bijvoorbeeld aan een scheepsbouwtechnicus, een tandarts of een fysiotherapeut die dan met alle respect voor het werk zelf groenvoorziening gaat doen. En daar op zich is daar niks mis mee, hè? Maar het gaat om de uitdaging voor de persoon zelf.
Dat begrijp ik, maar natuurlijk, het groen moet ook gedaan worden. Hè. Laten we dat even met elkaar afspreken. Maar het groen waar de persoon in kwestie aan terechtkomt, hè, gaat niet om het werk dat hij groen doet, maar het gaat zich wel om een stukje inburgering. Om het leren omgaan met mensen van Nederland, van westerse culturen. De taal, de vaardigheid in de taal, de vaardigheid in het schrijven. Dat soort zaken moeten geleerd worden. En dan krijg je het probleem als iemand uit, laat ik zeggen, maar land waar tegenwoordig veel mensen vandaan komen, als vluchteling Eritrea komen. Dan kan hij een Eritrea tandtechnicus zijn, maar dat is hier een totaal andere opleiding die niet met elkaar matcht en die hier geen waarde heeft. Dus wil hij dat doen, zal hij zich eerst moeten bekwamen in taal en in schrijven, voordat hij hier een stukje extra opleiding kan doen om een bepaalde accreditering voor zijn oude opleiding te krijgen, dan wel hier een nieuwe te volgen. Dus wij proberen de mensen zo snel mogelijk door te geleiden naar een baan die ook bij ze hoort. Maar dat kan in het begin ook betekenen dat ze ander werk moeten doen om in ieder geval dat stukje integratie machtig te worden.
Mag ik er nog even toevoegen? Kijk, de bijstandswet gaat ook niet uit van een droombaan. Hè? De bijstandswet gaat ook niet uit van passend werk. Voor ons is het uitgangspunt dat mensen gewoon zo vlug mogelijk in hun eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien. En vanuit die startbaan, laat ik hem zo maar noemen, hun droombaan kunnen najagen. En dat is wat mij betreft voor inburgeraars niet anders dan voor autochtone mensen uit Brunssum. Die geven dat ook aan. Hè. De droombaan is iets, daar mag je zeker naar streven. Maar wij streven ernaar dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En dat is de eerste stap.
Dan zou, mocht ze willen studeren, dan moeten ze bijvoorbeeld een beroep doen op de UIF. Er zijn geen Brunssumse potjes voor.
Er zijn allerlei mogelijkheden, maar nogmaals, onze eerste stap waar wij naar streven is dat mensen een baan vinden.
Dank u wel. Ik geloof dat ik hier wel mijn vragen mee heb gehad.
Oké, dank u wel. Voor de tweede termijn. Mevrouw Jansen, BCD.
Ja, dankjewel. Wat mij wel opviel was, jullie benoemen een aantal specifieke doelgroepen. Kwetsbare jongeren, allochtonen, 50-plussers. Maar wat ik eigenlijk mis is de mensen die niet willen werken. Want ik denk dat dat toch ook wel, dat jullie die ook hebben, toch? Of vallen die op? Herkennen jullie die? Ja, nee, die zeggen het niet. Maar waarschijnlijk, ik denk, als je daar ervaring mee hebt, herken je ze misschien wel, weet ik niet. Daar ben ik wel naar benieuwd naar. En hoe gaan jullie daar dan mee om? En is dat niet ook een specifieke doelgroep? Want ik denk dat het wel een problematische doelgroep is.
Meneer Jansen in dit geval.
Ja, dit is inderdaad, het is geen specifiek benoemde doelgroep. Maar natuurlijk hebben die wel. En we hebben daar een speciaal traject voor. Dat is het niet-willers-traject. En als we erachter komen dat mensen echt in de hoek zitten van ze willen niet en ze kunnen wel. Dan gaan ze naar een specifiek niet-willers-traject. En dan hebben we... Als zoveel trajecten voor bepaalde mensen hebben daar wel degelijk een goede richting voor. Zodat ze toch op andere gedachten komen.
Oké, mag ik vragen wat die goede richting is dan?
Die goede richting is dat ze uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dus dat is het ultieme wat we dan met de mensen willen. Meestal merk je dat mensen zijn die redelijk kort op de arbeidsmarkt zitten, maar gewoon op dit moment niet willen. En dan moet je ook kijken, niet willen traject, dan wordt ook gekeken naar wat zit erachter, waarom willen ze niet. Hè? Maar soms is een beetje duwende rug vaak al meer dan voldoende. Of soms moet je ook andere problemen weghalen die ze op dat moment belemmeren. En dan kom ik weer op wat de collega Lespoir zei, een stukje mobility mentoring, dat ze stress hebben en daarom niet willen, om dat erachter uit te halen. En dat merk je dat gaat vaker bij zo'n niet willen traject, dat bij een externe partij ligt. Komt dat vaak sneller naar buiten als dat ze op een gemeentehuis naar binnen moeten lopen en zeggen ze, ja, dan moet ik dat bij een van de gemeente gaan vertellen. Weet je, daar zit dat toch een bepaalde blokkade en het gaat bij externe gaten dat een stuk beter. Dat zagen we ook terug in de terugkoppeling van de motie die we hebben gehad en de trajecten die we daarin hebben uitgezet. Dat externe partijen toch vaker op een andere manier de informatie krijgen uit een klant waarom ze zaken niet kunnen of niet willen.
Oké, dankjewel. En dan nog een vraag, maar die was volgens mij zo net al deels beantwoord. Met betrekking tot eventueel het volgen van een opleiding. Is dat helemaal niet mogelijk? Of als ze heel lang in de bak zitten? Of in de kaartenbak bedoel ik dan? Of ja, zijn er ook mogelijkheden inderdaad voor inderdaad een opleiding te doen voor deze mensen of niet?
Ja, volgens mij in beide bakken kun je opleidingen doen. En als ik het goed heb, maar dan moet ik heel even ook...
Ja, ik kan nog wel aan.
Ja? Want volgens mij heeft iedereen wel de mogelijkheid en er is ook een ruimte voor om specifieke opleidingen te volgen. Maar daar moet dan wel ook iets achter zitten. Kijk, het is natuurlijk leuk als iemand die 15 jaar in de kaartenbak heeft gezeten zegt ik wil graag een cursus kantklossen gaan doen. Maar daar krijg je geen baan mee. Dus het moet wel gerelateerd zijn aan het verkrijgen van een baan. En dan kunnen daar ook stappen in gemaakt worden qua opleiding, maar ook bijvoorbeeld qua ondersteuning en hoe kom ik op het werk.
Dank u wel voor de tweede termijn. De VVD-fractie?
Ja, even nog aanvullen. Dat was zojuist op mijn buurvrouw een vraag over de niet-willers trajecten. Moeten we daar aan denken aan één persoon maar of moeten we daar aan denken aan meerdere? We hebben die daar gewoon voor ons gewoon als leken een inschatting. Want er wordt natuurlijk veel geroepen van die mensen willen allemaal niet. Dus.
Ja, kijk, het niet-willers-traject geeft al aan dat er meer zijn dan één. Want anders hadden ze het niet-willers-traject. Nee, is heel flauw, maar weet je, dat is net zo discutabel als wat ik net aangaf. Kijk, dat kunnen er in een week twee zijn en zo zie je er twee maanden niet. Hè. Dat moet maar net in het gesprek naar voren komen. Wat we ermee willen aangeven is dat we dat niet laten liggen, maar daar direct mee aan de slag gaan en deze mensen ook oppakken en meteen dat traject laten volgen. En daar zitten mensen ook vanuit onze eigen organisatie die daar zeer slagvaardig mee omgaan.
Dat was het van uw kant. Meneer Snaggers, tweede termijn.
Ja, toch nog even een aanvullende vraag, voorzitter. Een van de uitgangspunten voor het beleid 2019-2022... En ik dacht dat het een vanzelfsprekendheid was, uitkomen met het beschikbare budget in het kader van de buig. Dat staat hier als derde gedachtenstreepje. Voor mij is dat een vanzelfsprekendheid, maar kunt u een situatie bedenken? Stel, net gaat failliet, 1000 mensen komen op straat, 200 van Brunsum. Zou u dan niet kunnen uitkomen met dat buigbudget? Hoe moet ik dat zien? En wat is daar de consequentie? Dat iedereen die in de participatiewet zit, dat die een budgetkorting krijgt of iets dergelijks? Kun je daar iets meer over zeggen?
Kijk, het is zo. Het buigbudget dat wij als gemeente krijgen, wordt bepaald door een bepaalde rekensystematiek vanuit het Rijk. En daar spelen een heleboel facetten een rol in. Van hoeveel huizen heb je in een bepaalde huursector, hoeveel huursubsidieaanvragen heb je in een gemeente, hoeveel alleenstaande moeders met één of twee kinderen heb je in een gemeente. Dat zijn allemaal zaken die meespelen, die eigenlijk al zodanig niks met de aantallen te maken hebben, maar wel voor 50% worden meegewogen. Daarop baseert het Rijk het budget, hè. Noem dat dan even 12 miljoen, wacht even wat makkelijk te maken, noem het 15 miljoen, hè. Dat zijn dan 1000 mensen. Als je er 1200 hebt al, krijg je toch maar 15 miljoen. Maar geeft je gemeente samenstelling bijvoorbeeld die 15 miljoen via het Rijk, via dat model vrij, en je hebt er maar 800, hou je geld over. In Brunssum is het helaas, heb ik nog niet meegemaakt sinds 2010, dat we uit kunnen komen met het buigbudget. Ik ben op dit moment zeer hoopvol dat het in 18 mogelijk eens een keer heel dicht in de buurt gaat komen. En we hebben ook gezegd, hè, dat is zoals de heer Peters heeft aangegeven, het wordt steeds moeilijker om de mensen die nu nog in de kaartenbak zitten, om die te laten uitstromen. Hè, want die hebben allemaal multiproblematieken. Snel plaatsbare zijn er niet meer. Dus je kunt wel tegen Isibol zeggen, je moet er volgend jaar wel 50 laten uitstromen. Maar dan zeg je ook iets heel raars eigenlijk. Want dan zeg je dus eigenlijk, geef je aan dat het mensen moeilijk uit te stromen zijn aan een vaste baan. Aan de andere kant geef je wel een opdracht weg. Daarom hebben we gezegd dat wij niet meer zozeer naar die aantallen gaan kijken, maar wel, wij willen uitkomen met dat buigbudget. En daar in ieder geval zo dicht mogelijk binnen de buurt komen en liefst iets eronder. Dus daar zit wel ook een uitdaging. Laten we dat vooral met elkaar ook becijferen.
Geweten, stel dat lukt niet, wat gaat hij dan doen? Ons geld vragen als raad? Of zegt hij van, we gaan schrappen in het armoedebeleid?
Dan gaan wij u extra geld vragen voor buig. En dat ga ik u niet eens vragen, dat ga ik gewoon uitgeven. En dat ziet u in de jaarrekening terug, want het is een open eindregeling. Kijk, als er mensen melden zich voor een uitkering, dan kan ik niet zeggen, ja, dan moet ik eerst naar de raad en die moeten eerst ja zeggen. Want dan hebben we heel veel raadsvergaderingen. Dat kan ook, nee, maar het is een open eindregeling. Nee, dus, maar het is een open eindregeling, net zoals die bijzondere bijstand. Dus dat gaat gewoon door en dat zie je ook in de cijfers terug, dat we overheen gaan dan.
Geen verdere vragen, meneer Snuggers?
Ik wou nog even iets aanvullen op wat de wethouder zei over uitkomen met buig. Hè, want dat is ook het onderwerp waar we met de SMO-raad zo duidelijk over gehad hebben. Is dat je in plaats van het sturen op verlagen van de populatie, ook bijvoorbeeld het part-time werk kunt intensiveren. Hè. Je ziet nu een groep alleenstaande moeders die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt vanwege de opvoeding van de kinderen. Nou, je kunt ook stimuleren dat die een part-time baan, hè. We hebben het net over de zorg gehad, het zijn toch veelal part-time baantjes, dat je daar meer op gaat inzetten, dat die mensen een part-time baan, die blijven dan wel in de uitkering, hè, waardoor die klantenaantallen niet omlaag gaan, maar waardoor wel je wellicht uitkomt met de buig. En hetzelfde geldt voor mensen vanuit de doelgroepregister, mensen met een arbeidsbeperking die je met loonkostensubsidies gaat plaatsen. Kijk, op die manier kun je dan wel voor zorgen dat je met buigen uitkomt.
Mevrouw Hermans had geen vragen. Mevrouw Smeets, ook geen vragen. Lijsborgen, geen vragen. Mevrouw Plas.
Ik kan er even inhaken op dat niet willen werken. Als CDA ken ik mijn klassiekers, zeker met de protestantse achtergrond, met de CAU en ARP erin. Daar wil ik even citeren, wie niet wil werken, die krijgt geen eten. Hel zou het helpen. In de zin van, je mag best wat die mensen wat flinker aanpakken en ik hoop dat het ook gebeurt. En ja. Nee.
Maar mevrouw Plas, als u het gewoon even uw vraag dan meteen even
nee,
stelt.
Het was gewoon even knipoog van ken je klassiekers, daar staat dat. En het helpt wel eens als mensen wat meer druk voelen.
Ik ga daar inhoudelijk ook niet op in. Ik ben zelf suikerpatiënt, dus als je mij geen eten geeft, vond ik heel vervelend. En voor de verder rest laat ik de opmerkingen van uw klassiekers uiteraard aan uzelf.
Oké, dank u wel. Dat was dan de tweede termijn. Doorgeleide naar de raad, ja. Als een A-stuk stel ik voor. Als een A-stuk. Unaniem? Oké, dank u wel. Dank u voor uw inzet. En bedankt ook voor de ondersteuning. Ik schors even kort de vergadering.